Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Matteüs 28 vers 1 tot 10. De te zingen psalmen zijn psalm 40 vers 8, 31 vers 15 en 17, psalm 16 vers 6 en psalm 68 vers 2. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Matteüs 28 vers 1 tot 10. De te zingen psalmen zijn psalm 40 vers 8, psalm 31 vers 15 en 17, psalm 16 vers 6 en psalm 68 vers 2. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit psalm 40 en daarvan het achtste vers. Verheug het volk, verblijd hen alle heren die naar u zoeken. Het elken stond en wat er verder volgt in het achtste vers van psalm 40. Gemeente, ook vanmiddag op deze eerste paasdag willen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis waar het ware geloof in 12 artikelen beleden wordt en een ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten te de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Wij openen vanmiddag Gods heilig en dierbaar woord in het Nieuwe Testament, opnieuw in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan het 28e hoofdstuk, vers 1 tot en met 10. Wij noemen nu als onze schriftlezing Matteüs 28, te beginnen bij het eerste tot en met het 10e vers, en daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus.
En laat na den Sabbat, als het begon te lichten, tegen den eerste dag der week kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit den hemel, kwam toe en wentelde een steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: vrees gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heer gelegen heeft. Hij gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen, dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien.
Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 31, en daarvan het 15e en het 17e vers. Psalm 31, vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt en u vreest. En ook het 17e vers, gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En ondertussen wordt gecollecteerd, Heere zegen u en uw gaven. Wij zingen Psalm 31 vers 15 en 17.
Thank you.
Gemeente, het is gebleken dat de vrouwen een heel belangrijke plaats hebben gekregen in het Paasevangelie. Zo hebben wij dat vanmorgen gehoord. Zij waren de eerste bij het graf. Maar kinderen, als wij nu helemaal teruggaan naar het begin van de Bijbel, naar de zondeval in Genesis 3, weet je dan wie er als eerste gezondigd heeft? Inderdaad, dat was ook een vrouw die als eerste zondigde. Eva. En daarna ook Adam. En zo zijn wij alle in die doodstaat terechtgekomen, waar het verloren zou zijn als de Heer Jezus Christus niet naar deze wereld was gekomen, als God zijn Zoon nooit zou hebben gezonden als een zaligmaker der wereld. Maar het zou ook verloren zijn als hij na Goede Vrijdag niet was opgestaan uit de dood. En het zou ook verloren zijn als wij door de kracht van het woord en door de bediening van de Heilige Geest die boodschap ook niet afgedrukt krijgen, heel persoonlijk, ons eigen hart en leven. En wat een wonder dat God nu juist op die paasmorgen, bij dit bijzondere heilsfeit van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, dat hij als eerste ook vrouwen inschakelt. Zij waren de eerste getuigen van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En zij moeten de discipelen daarover boodschappen. Die discipelen, weet u, die hem allemaal verlaten hebben. En dat zullen wij ook deze middag horen, op deze eerste paasdag, waar wij door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest mogen luisteren naar de boodschap die tot ons komt uit het hiervoor gelezen schriftgedeelte, Matteüs 28, en daarvan het 7e tot en met het 10e vers. Wij noemen nu als de tekstwoorden voor de prediking Matteüs 28, het 7e tot en met het 10e vers, waarvan we nog alleen het 9e vers als kerntekst lezen, waar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus luidt: en als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Wij schrijven onder deze tekstwoorden een ontmoeting met de opgestane levensvorst. En daarin beluisteren wij in de eerste plaats de opdracht van de engel des Heren in vers 7. In de tweede plaats, zie, Jezus is haar ontmoet. Vers 8 en 9. En in de derde plaats de boodschap van de zaligmaker, waarvan we lezen in vers 10. Dus nogmaals gezegd, een ontmoeting met de opgestane levensvorst. Wij horen in de eerste plaats de opdracht van de engel des Heren in vers 7. In de tweede plaats lezen wij, zie, Jezus is haar ontmoet. Vers 8 en 9. En dit staat letterlijk in het midden van vers 9. En wij luisteren in de derde plaats naar de boodschap van de zaligmaker in het 10e vers. Gemeente, wij hebben vanmorgen gehoord van het feit van de opstanding. De Heere is waarlijk opgestaan. Hoeveel daar ook op afkomt in onze tijd, maar ook toen al. Dat de feiten weerlegd en weersproken en ontkend worden. Dat was ook toen al. U moet het hoofdstuk vanmiddag of vanavond thuis nog maar eens verder doorlezen. Over de leugen van de grote raad. Dat zij aan de wachters veel geld gegeven hebben om een leugen te verspreiden. Dat het lichaam van de Heer Jezus zou zijn gestolen door zijn discipelen. Maar ook nu, op de eerste paasdag, zal blijken wat Luther eeuwen later gezegd heeft, gedicht heeft. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. En daar gaat de Heer Jezus deze vrouwen nu voor inschakelen. Op de paasdag, de eerste dag van de week, want na die liefdevolle boodschap van de engel des Heren, waarvan we vanmorgen mochten horen in vers 5 en 6, een boodschap van God zelf, een boodschap vol van troost en van bemoediging, waarmee Hij hun bedroefd en verslagen zielen en aangevochten harten wilde versterken, lezen wij nu verder in vers 7. Want die engel die zegt nog meer. Ze krijgen niet alleen een boodschap mee, niet alleen krijgen ze de boodschap te horen dat de Heer Jezus is opgestaan, maar die vrouwen krijgen nu ook een opdracht. Een opdracht van God zelf, die door middel van deze engel des Heren verkondigd wordt, van Gods wegen. Want het is niet de engel, het is God zelf die deze vrouwen inschakelt, zo lezen wij in vers 7. Gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. Die vrouwen worden ingeschakeld. En dat was niet gebruikelijk in die tijd. Zeker niet in het oude Israël in de eerste eeuw van onze jaartelling. Maar de Heere is veel wijzer. En juist doordat hij die vrouwen inschakelt, zal blijken dat de geloofwaardigheid van deze boodschap bij God vandaan ook weerklank vindt. Uiteindelijk, beginnende bij Jeruzalem tot aan het uiterste einde der aarde. En het moet met haast gebeuren, zo lezen wij in vers 7. Gaat haastelijk heen. Het grootste wonder van de wereldgeschiedenis moet terstond worden verkondigd. Ze moeten het terstond gaan boodschappen aan de discipelen. Dus datgene wat zij zelf gezien hebben bij dat open graf en bij die afgewentelde steen. Wat wij lazen in vers 6, hij is hier niet. Dat moesten ze verkondigen. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Dat betekent, kinderen, hij is niet in de dood in het graf gebleven. Hij leeft. Maar het betekent ook, kind van God, uw schuld is er niet meer. God gedenkt er niet meer aan. Hij heeft de schuld van al zijn volk achter zijn rug geworpen. En Paulus die mag daarvan getuigen in Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En ook in Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Het is, zoals de Heidelbergse Catechismus het beleid in zondag 17, vraag en antwoord 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Wel dit. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Waarom? Opdat hij ons de gerechtigheid die hij verworven had, die hij door zijn dood verworven had, ons kon deelachtig maken. Want de Heer Jezus is niet alleen de middelaar van verwerving, maar ook van toepassing. Dat betekent, jongeren, hij heeft niet alleen de zaligheid verdiend op Goede Vrijdag, dat hij heeft betaald met de dure prijs van zijn bloed, met de hoogste prijs, dat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Hij is niet alleen de middelaar van verwerving of van verdiensten, maar ook van toepassing. Hij heeft de zaligheid verdiend zijn hele leven, tot op Goede Vrijdag, in de trappen van zijn vernedering, die jij ook geleerd hebt op catechisatie. Maar hij past de zaligheid ook toe. Hij deelt het uit, hij schenkt het. Hij geeft het aan wie? Aan degene die het missen, die het niet hebben. Wie het gemis van die gerechtigheid een eeuwige nacht zou baren. Hij schenkt het uit vrije genade. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. In de trappen van zijn verhoging, waarvan de opstanding de eerste is. Hij heeft zijn zoon uitermate verhoogd en hem een naam gegeven die boven alle naam is, opdat ook vanmiddag in Vriezenveen die enige naam die onder de hemel gegeven tot zaligheid verkondigd zou worden, waar buiten die ene naam daar is geen zaligheid te zoeken of te vinden. En de inhoud van die opdracht geeft de engel in vers 7 duidelijk weer, en het wordt door de Heer Jezus herhaald in vers 9. Wij zullen daar straks naar luisteren. Maar die opdracht gaat haastelijk heen. Die nemen die vrouwen serieus. Ze hebben de opdracht gehoord. En nu aan het eind van vers 7 zegt de engel het nog eens extra nadrukkelijk. Lees maar mee. Zie, ik, daarmee bedoelt die engel zichzelf, ik heb het ulieden gezegd. En daarmee zijn die vrouwen dus persoonlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van die opdracht. Kinderen, wat denken jullie? Zouden die vrouwen dat met tegenzin doen? Wat denk je? Als ze deze opdracht krijgen, als ze die boodschap gehoord hebben, maar ook die opdracht krijgen, zouden ze dat met tegenzin doen? Nee, hè? Het is zoals wij vanmorgen al hoorden, de liefde van God die hij had uitgestort in hun hart, die liefde dreef hen uit. Dat bleek al veel langer, niet pas nu voor het eerst. Nee, die vrouwen waren Jezus gevolgd vanuit Galilea om hem te dienen. En ze hebben op Goede Vrijdag bij het kruis gestaan. En aan het eind van de Goede Vrijdag hebben ze gezeten tegenover het graf. En op de Sabbat rusten ze naar het gebod. En hun hart was helemaal gericht op de zaligmaker. En daarom was er ook oprechte liefde voor zijn inzettingen. En dat is vandaag nog steeds zo. Als de Heere gaat werken in je hart, als je de Heere mag vrezen, hoe jong je ook bent, dan ga je leven naar zijn wil, naar zijn inzettingen, naar zijn goede geboden. Dan ga je bij alle dingen vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij jullie, kinderen, jongeren, ouderen, vaders en moeders in de gemeente? Zijn wij leesbare brieven van Christus? Dat is toch de roeping van de kerk? Leesbare brieven van Christus. En hoe blijkt dat in uw en jouw leven? Waaraan kunnen anderen dat merken? Of is dat aan u niet te merken? O, als die liefde door de geest van Christus in uw hart is uitgestort, o, dan zal het zijn, zoals wij ook vanmorgen hoorden, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Denk nog eens aan Maria Magdalena, wie de Heer Jezus 7 duivelen heeft uitgeworpen. Ze mocht delen in die vergeving. Ze wist van vergevende liefde, met bloed betaald door de middelaar, door de zaligmaker, die zich doodgeliefd heeft aan het vloekhout des kruises, en die nu is opgestaan uit de dood. En als u, als jij hier vanmiddag in de kerk zit, en als je datzelfde leven mag kennen, dan kunt u daar toch niet van zwijgen. dan zal het toch zijn in uw hart. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. Het is de liefde uit God, door God gewerkt. En die liefde die keert weer terug tot de drie enige God. Dat blijkt uit de gehoorzaamheid van die vrouwen in vers 8. In de weg van de gehoorzaamheid. Hoor je dat? In de weg van de gehoorzaamheid, jong en oud. Gehoorzaam aan het woord des Heren. In de weg van de gehoorzaamheid, dan is er zegen te verwachten voor tijd en voor eeuwigheid. Juist dan wil de Heere grote wonderen werken. Zo zien wij ook in het vervolg in vers 8 en 9. Want dan letten wij in de tweede plaats op die bekende woorden die we gelezen hebben. Zie, Jezus is haar ontmoet. Dat lezen we letterlijk in het midden van vers 9. Maar er gaat iets aan vooraf. In vers 8 en 9a. Dat is de uitwerking van die gehoorzaamheid, van die opdracht van die engel, die de engel des Heren had gegeven. Wij lezen in vers 8 dat de vrouwen haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en met grote blijdschap liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. Die vrouwen hebben haast en dat moet ook, want dat was de opdracht. Dat is altijd de evangelieopdracht, ook vanmiddag. De zaak van de koning heeft haast. Weet u daarvan? Dat weet zelfs de duivel. En daarom gaat de duivel rond als een briesende leeuw, omdat hij weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft. De zaak van de koning heeft haast, want hij zal straks wederkomen op de wolken des hemels en het gaat om zijn eer. En het gaat om het behoud van kostbare zielen op weg en reis naar de eeuwigheid. Zult u dat beseffen? Op de plaats waar de Heer u gesteld heeft. Om, zoals die de vrouwen, in gehoorzaamheid de Heer te mogen dienen. De zaak van de koning heeft haast. En als wij de grondtekst lezen in dat achtste vers, dan is nog beter zichtbaar hoe gedreven die vrouwen zijn. Vlug verlaten ze het graf. En letterlijk staat er in het Grieks dat die vrouwen renden om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. Nogmaals, hun directe gehoorzaamheid aan het gebod van de Heere valt hier op. De liefde maakt haast. Iemand zegt, ja maar wacht, wij lezen hier ook dat ze op weg gaan. Dat staat toch in de tekst. In het midden van vers 8, met vrezen en grote blijdschap. Hoe kan dat? Want de engel des Heren had toch gezegd, vreest gij lieden niet. Dat hebben we vanmorgen gehoord. En hoe kan het dan dat hier van die vrouwen gezegd wordt dat zij gaan met vrees en grote blijdschap? Is er dan toch weer vrees? De gemeente, de kanttekening van de Statenvertaling wijst erop dat het hier gaat om een menselijke vrees uit zwakheid. Omdat zij die heerlijkheid van die engel gezien hadden. Dat is die vrees. Maar ook die blijdschap om die blijde boodschap van de opstanding van Christus. Wat een wonder dat de Heere voor zulke mensen, ook hier vanmiddag in Vriezenveen, die zo dikwijls vrezen, dat de Heere voor zulke mensen een boodschap heeft. Dat hij het spreekt in de profetie in het Oude Testament. Op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Die vrouwen vreesden. Zij waren in en van zichzelf toch ook zondaressen. Niet beter dan andere mensen. Alleen genade maakte het verschil. Maar wij lezen toch zoveel in de geschiedenis van de opstanding dat er sprake is van ongeloof, van twijfel. En gemeente, dat is een blijvende les, ook voor ons. Het lijkt soms wel dat mensen in onze tijd meer geloof hebben dan deze vrouwen. Meer geloof en een veel vaster geloof dan de discipelen. Dan is het toch juist ook tot beschaming van het juichend christendom in de kerk en buiten de kerk. Juist ook in onze tijd van mensen die nooit vrees hebben, nooit aanvechting, nooit strijd. Maar hoe bijbels spreekt ons oude avondmaalsformulier. Ons oude avondmaalsformulier spreekt over de bezwaarde en de verslagen harten van de gelovigen. En wie de Heer oprecht mag vrezen, ook onder ons vanmiddag, die weet ervan. En ook hoe het komt, wat nou de oorzaak is, dat de zonde steeds scheiding maakt tussen God en je ziel. En we lezen toch ook in Psalm 2, dat de Heere daar zegt, dient de Heere met vrezen en verheug u met beving. Dat is de Bijbelse orde. Kinderlijke gehoorzaamheid en kinderlijke vrezen, maar ook met liefde, met vrezen en blijdschap. Het was er allebei. Twee emoties, niet één. Dat is het Bijbelse evenwicht. Dat is een vrees die dus gemengd is met blijdschap. En zo gaan ze op weg, in de weg van de gehoorzaamheid. En dan lezen wij in vers 9 van dat grote wonder. Lees maar mee in vers 9. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar, en dat betekent hier hen, meervoud, Jezus is haar ontmoet. Weer dat woordje zie, kinderen, vanmorgen gezegd. Het staat er 6 keer in dit hoofdstuk. Het is een uitdrukking van die grote verwondering die de evangelist Matthäus wil aangeven. Het is ook tot grote verwondering, tot aanbidding van die vrouwen. Want het gaat om het grootste wonder van het paasevangelie. Jezus is hen ontmoet. En de Heilige Geest wil ook vanmiddag ons aller aandacht vragen bij deze gebeurtenis. Waarom? Lees nog eens goed, wat staat er? Het gaat van de zaligmaker uit. Die vrouwen zijn Jezus niet ontmoet, nee. Jezus is hen ontmoet, zo gaat het altijd. Hij is de eerste. Het gaat van hem uit. Hij had ze al lang op het oog. En zijn oog slaat hen in liefde gade. En zo is het nog, ook vandaag. Ook voor u en voor jou hier thuis in de kerk of meeluisteren, als dan mag gelden wat we vanmorgen gehoord hebben vanuit vers 5. Ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. O, dan geldt dat woord uit Hebreeën 13 vers 8 ook hier in Vriezeveen in 2024. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Hij wil u ontmoeten. Onder de prediking van het woord, waar wij in onze diepe val in Adam dood zijn in zonde en misdaden, en er niet één mens, ook vanmiddag niet, is die naar God vraagt of die naar Jezus zoekt, dan is er vanmiddag een zoekende zaligmaker, de opgestane levensvorst, die zichzelf wil openbaren en verklaren aan het hart. Hij zoekt het verlorene, hij zoekt het weggedrevene, en als hij zoekt, gemeente, dan vindt hij ook. Want na zijn opstanding, wat moet de zaligmaker dan doen? Denkt u eens mee. Na zijn opstanding moet hij zijn verloren schapen weer opzoeken. Die hem allemaal verlaten hebben. Dat is eeuwen geleden al geprofeteerd. In Zacharia 13 vers 7, zwaard ontwaakt tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. En het is gebeurd. Maar wat staat er nog meer? Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En dat gaat nu in vervulling. Want die eerste kleine, tot wie hij zijn hand zal wenden, dat zijn die vrouwen. Hij zoekt deze vrouwen. En wat zijn dan de eerste woorden die uit zijn gezegende mond komen? Waar Psalm 45 van zingt, hè? Genade is op zijn lippen uitgestort. Van die verhoogde koning der kerk, wat zijn dan de eerste woorden die uit zijn gezegende mond klinken? Weest gegroet. Je mag het vanuit het Grieks ook zo vertalen. Wees verblijd. Kinderen, dat was een hele gewone uitdrukking in die tijd. Een heel gebruikelijke groet, zoals wij elkaar misschien elke dag groeten. Dan wensen wij elkaar een goede morgen of een goede middag of een goede avond toe. Het was een hele gewone groet. Maar, zoals dat in onze tijd ook wel gebeurt, dat zulke uitdrukkingen vaak uitgehold worden en dat ze daarbij hun oorspronkelijke klank en waarde verliezen. Ik zou daar voorbeelden van kunnen gebruiken. Voor wie wel eens in Duitsland of in Oostenrijk of in Frankrijk is geweest uit het Duitse taalgebied of uit het Frans, dan zijn daar ook van die bekende groetwensen waar de naam van God aan verbonden is, die in die landen zo vaak gebruikt worden dat ze hun oorspronkelijke betekenis en waarde in de praktijk van alle dag helemaal verloren hebben. In het Duits, Gruß Gott. Of in het Frans, adieu. Aan die beide uitdrukkingen is de naam van God verbonden. En het wordt zomaar gezegd, zonder erbij na te denken. Kijk, dat bedoel ik daarmee. Het is een hele gewone uitdrukking. Maar ook in die tijd werd het zo vaak gebruikt dat het zijn oorspronkelijke waarde en betekenis had verloren. Maar nu moeten we vanmiddag heel goed opletten. Wat denkt u? Wat denk jij? Als de opgestane zaligmaker deze woorden gebruikt, want hij spreekt hier als machthebbende, dan geeft hij aan die oude, diepe, bekende woorden de oorspronkelijke inhoud weer terug. En gemeente, als hij deze woorden spreekt, wees gegroet. Als hij dat toewenst aan deze vrouwen, dan wenst hij hun dat niet alleen toe, maar dan geeft hij hun ook de inhoud van deze woorden. Wat bedoel ik daarmee? Wel, misschien hier is vanmiddag een jongere of een van de kinderen die goed thuis is in de Bijbel. En als wij nou de afgelopen 7 weken, tot en met Goede Vrijdag, zo vaak het Lijdensevangelie hebben gehoord, dan zou het zomaar kunnen dat er in de kerk gepreekt is of op school erover verteld is of thuis uit de Bijbel gelezen is over die Romeinse soldaten die met de Heer Jezus gespot hebben. Ze hebben een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. Met die lange doornen. Ze hebben een rietstaf in zijn hand gedrukt. Als een scepter. En ze hebben hem een spotmantel omgeworpen. En zo hebben ze met hem gespot als een spotkoning. En nou komt het. Wat hebben ze toen gezegd? Toen zijn ze op de knieën gevallen En hebben ze de Heer Jezus spottend aanbeden en hebben ze dezelfde woorden gebruikt. Wees gegroet. Dan bespotten ze hem. Dan vallen ze huichelachtig op de knieën. En dan geven ze hem kinnebakslagen. Zo is het gegaan. En dat heeft hij allemaal, al die smaadheid, al die spot, al die pijn, al dat lijden, heeft hij als de man van smarten willen dragen. Dat heeft hij ondergaan. En de soldaten hebben die woorden wees gegroet, spottend bedoeld. Maar als ik dan aan de kinderen of aan de jongeren vanmiddag vraag, wie heeft dat nog meer gedaan? Wie heeft ook die woorden gebruikt, wees gegroet, dan hoop ik dat je dat weet, dat je het ook hebt gehoord. Inderdaad, Judas, die zijn meester verraden heeft met een kus en het gezegd heeft, huichelachtig, wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Dat was huichelachtig van Judas. En met deze achtergrond, gemeente, o als de opgestane levensvorst dan juist deze woorden hier gebruikt, wees gegroet, o dan klinkt daar heel die bittere lijdensgeschiedenis in mee. Als hij dat toewenst aan die vrouwen, met de herinnering aan dat spottend gebruik door de soldaat en aan dat huichelachtige gebruik door Judas, dan geeft hij aan die woorden wees gegroet ook zo'n diepe inhoud. Maar let op, de opgestane zaligmaker die gebruikt deze woorden welmenend. Dat hij het gedaan heeft, dat hij het gedragen heeft, daarmee zegt hij als het ware ook ik voor u. Plaatsvervangend. Opdat zijn volk nimmer meer in de schande te schande zou worden. En dat hij nu door lijden tot heerlijkheid gaat. Van de vernedering naar de verhoging. Dat hij onder die spotwoorden en onder die huichelachtige woorden van de soldaten en van Judas ten onder gegaan is. Maar alle woorden die hij gesproken heeft, die uit zijn gezegende mond zijn gekomen, dat zijn welmenende woorden. En hij zegt het welmenend, ook in ons midden deze middag, wees gegroet. Of, zoals je het ook mag vertalen, wees verheugd. En de apostel Jacobus, die zal later in zijn zendbrief die wij terugvinden in het Nieuwe Testament ook dit grondwoord gebruiken. En daar is het vertaald met zaligheid. Want wat een dierbaar evangeliewoord voor een arme zondaar of zondares die voor zijn woord beeft. En de vrouwen hebben het gehoord, ze hebben hem gezien, want hij is hun ontmoet. En hij heeft tot hun ziel gesproken naar het hart van Jeruzalem. En wat doen die vrouwen dan? We hebben het gelezen in vers 9. Leest u maar mee. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Kijk, dat is nu het ware komen tot de Heer Jezus Christus. Want hij komt eerst tot hen. Hij is de eerste. Hij komt eerst tot hen en dan komen zij tot de zaligmaker nadat ze zijn stem hebben gehoord. Dat is die trekkende, onweerstaanbare kracht van de liefde. Dan kun je niet geloven. Dan moet je geloven, dan mag je geloven. Dan schenkt de Heere dat waarzaligmakend geloof, wat de Heilige Geest in het hart ontsteekt, wat Jezus Christus omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. O, als de Heere door zijn woord en door zijn Heilige Geest dat voor het eerst of ook weer opnieuw doet in uw harten, dan doet hij zo'n zondaar komen, gemeente, door de prediking van wet en evangelie, door de veroordelende kracht van zijn woord en wet, maar ook door die liefdevolle roepstem van het evangelie. Wat gepredikt wordt met bevel van bekering en geloof, dan doet hij zo'n zondaar komen. In het bewustzijn als arme verloren zondaar tot een zaligmaker. Als een die volledig bankroet is, failliet, tot een schuldovernemende borg. Als een vuil en leeg en onrein vat, tot die oneindige oceaan van volheid waar alle genade te vinden en te verkrijgen is. O, weet u daarvan? Voor het eerst of ook bij vernieuwing, dat u de toevlucht hebt genomen tot het bloed en de dood en het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. En zij, tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hen. Dat is de reactie van die vrouwen. En zoals die groet van de Heer Jezus, wees gegroet in die tijd, een zeer gebruikelijke, een alledaagse groet was die hij weer die diepe betekenis heeft gegeven. Wat is dan de reactie van deze vrouwen? Nou, dat is alles behalve gebruikelijk. Ziet u het zich voor ze vallen op hun knieën. En ze grijpen zijn voeten en zij aanbidden hem. Kijk, dat is geloofstoe-eigening. En daarmee erkennen ze hem als hun koning. Zoals Thomas het later mag zeggen, mijn Heere en mijn God. In diepe onderworpenheid. Maar ook als een teken van liefde, van eerbied. Zoals we dat lezen in de kanttekening. Maar ook in blijdschap. Want de Heer Jezus had gezegd, wees gegroet. Wees verheugd. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. O, dat is ook zaligheid. Een rijke Christus voor een arme zondaar. Dat is zalig. Dat je zelf niets wordt. En dat God alles wordt. Dat je zelf verdwijnt. En dat Christus verschijnt. Dat is zaligheid. Dat is een vrede en een vreugde die alle verstand te boven gaat. En dat geldt toch voor al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad. En dat wil de Heere schenken, ook vandaag nog. En gemeente Gods kerk heeft alle reden om zich te verheugen en te verblijden in hem, die opgestane levensvorst, omdat hij het gedaan heeft. Hij doet het alleen en hij doet het geheel. Hij is een God van volkomen zaligheid. Gemeente, mag u ook weten van zo'n gezegende ontmoeting? Nee, niet letterlijk, zoals hier bij de vrouwen, maar geestelijk. Een ontmoeting vanuit het woord, door de kracht van de Heilige Geest. Een geestelijke ontmoeting. Als de Heere door die zaligmakende bediening van de Geest van Christus u trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dan mag je in al je verlorenheid, door schuldbesef getroffen en verslagen, toch die blijdschap kennen die hij schenkt door die woorden: wees gegroet, wees verheugd, zaligheid. Dat is een eeuwig wonder. Als u dat mag kennen, als u daar ook van mag spreken, als u dat wonder van vrije genade kunt aanwijzen in uw leven en het mag zeggen, niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. O, als u mag weten, waarvan we nu eerst met elkaar gaan zingen in Psalm 16, vers 6. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. We gaan er eerst van zingen met de woorden van het zesde vers van Psalm 16. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend en wat er verder volgt. Psalm 16, het zesde vers. Mag u dat kennen, wat we zojuist gezongen hebben. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Dat is zalig worden. Dan hoeft u het niet meer te doen. Dan doet hij het. Dan is het Goede Vrijdag geweest. Dan is het Pasen geweest voor u persoonlijk. Met minder kan het niet. Meer hoeft ook niet. Want dit is de volle zaligheid die hij geeft. En wat is nu de oorzaak? Dat is nu het welbehagen van de drie enige God. Weet u een andere reden? Daar is geen andere reden. En er is geen andere naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. En we hebben gehoord van die ontmoeting met die opgestaande levensvorst. En in de eerste plaats gezien dat die vrouwen de opdracht van de engel des Heren in vers 7 met de liefde van hun hart hebben gehoorzaamd. En ze mochten in de tweede plaats dat grote wonder ervaren. Zie, Jezus is hen ontmoet. In vers 8 en 9. En nu gaat die opgestane levensvorst ook persoonlijk spreken tot die vrouwen. En daarom letten wij in de derde plaats op de boodschap van de zaligmaker in vers 10. Het eerste wat hij zegt, dat hebben we al gehoord. Weest gegroet. Weest verheugd. Zaligheid. En dan het tweede wat hij zegt in vers 10. Leest u maar mee. Vrees niet. En dat is dus al de tweede keer dat die vrouwen dat horen op de opstandingsmorgen. Eerst hebben ze het gehoord van de engel in vers 5. En nu mogen ze het horen uit de mond van de Heer Jezus zelf in vers 10. Vrees niet. En als de zaligmaker spreekt, gemeente, dan neemt hij die vrees ook daadwerkelijk weg. Op dat ogenblik. Hij zegt het. Vrees niet. Omdat hij weet dat ze juist wel vrezen. Hij weet wat ze meemaken. Hij weet van hun droefheid. Hij weet wie ze zijn. Hij weet van hun neergebogenheid. Hij heeft ze gezien. Hoe verslagen en moedeloos ze zijn. Hun klacht heeft hij gehoord. Ook al lag hij in het graf. Want het is zoals de catechismus het zegt. Naar zijn godheid, genade, majesteit en geest verlaat hij de kerk nimmer meer. Ook al zagen zij hem niet. En ook al ontbrak hen alle troost. Omdat ze zo verblind waren door die verschrikkelijke zonde van ongeloof. Maar hij is na zijn opstanding aan hen verschenen. Let u daarop. De Heer Jezus verschijnt na zijn opstanding alleen aan de zijnen. Niet aan anderen. Hij verschijnt alleen aan zijn kinderen. En nu krijgen deze vrouwen ook een boodschap mee. We lezen het in vers 10. Toen zeide Jezus tot haar, dat betekent ook hier tot hen, meervoud. Vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea. En al daar zullen zij mij zien. Wat wonderlijk, wat ontroerend. Hij is opgestaan uit de dood. En het eerste wat hij zegt na die groet, wees gegroet. En na het wegnemen van die vrees, vrees niet. Het eerste wat hij na die begroeting betoont, is dat hij als eerste denkt aan wie? Aan zijn discipelen. Daar denkt hij eerst aan. Dat zijn zijn verloren schapen, weet u nog? En ze hebben hem allemaal verlaten. De discipelen zijn in die nacht van donderdag op Goede Vrijdag allemaal aan hem geërgerd. Dat had Jezus gezegd. Gij zult deze nacht allen aan mij geërgerd worden, want er is geschreven, ik zal die herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. En Petrus had nog wel gezegd, al werden zij ook alle aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Hij had zelfs gezegd, Heer, ik ben bereid om voor u de dood in te gaan. Maar niemand van de discipelen heeft het voor hem opgenomen in de rechtszaal van de hoogpriester Caiaphas. Niemand heeft het opgenomen voor hem toen hij aangeklaagd werd bij Pilatus. Niemand voerde een pleidooi voor hem toen hij bespot werd en belasterd werd. Toen verdedigde niemand hem. Johannes zweeg en Petrus verloochende hem. En niemand heeft het publiek voor hem opgenomen op Golgotha. Toen hij beschimd en bespot en gelasterd werd. Niemand van de discipelen. Wel die ene moordenaar. Die heeft het gezegd. Deze is rechtvaardig. En ook die Romeinse hoofdman aan het eind. Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Maar de discipelen, ze waren er niet. Niemand van die 11 discipelen heeft hem van het kruis gehaald. Aan het einde van die middag op Goede Vrijdag. Dat waren Jozef van Arimathea en Nicodemus. En de vrouwen die stonden erbij, die zaten daar tegenover het graf. Gemeente, als wij dit goed beseffen wat ik nu gezegd heb. Over die discipelen waar de Heer Jezus het eerst aan denkt. Zullen we dan de tekst nog een keer lezen? Laten we dan eens goed kijken naar die opdracht die de Heer Jezus aan die vrouwen geeft. Als de opgestane levensvorst. Ik zei het al, hij geeft dezelfde opdracht die de engel gaf in vers 7. De zaligmaker zegt in vers 10 precies hetzelfde, maar. Jongeren, kijk eens mee. Tussen vers 7 en vers 10 zit één groot verschil. Want de engel noemt hen in vers 7 de discipelen. Maar Christus in vers 10, die spreekt over mijn broederen. Wat is dat een wonder? Mijn broederen. Dat is de eerste keer in het evangelie dat de Heer Jezus zijn discipelen zo noemt. Mijn broederen. Eerst noemde ze hij discipelen of knechten. Daarvan lezen we in Johannes 15. Dan heeft de Heer Jezus tot hen gezegd in die paaszaal waar ze het avondmaal gebruikt hebben. Daar heeft hij gezegd, ik noem u niet meer knechten, maar ik noem u nu vrienden. Kijk, eerst knechten, dan vrienden. Dat is al nauwer. Knecht, dat klinkt meer afstandelijk. Maar als hij ze vrienden noemt, dan is dat al een nauwere band. Maar kijk nu eens naast die opstanding. Na de opstanding noemt hij hen broeders. Eerst zijn de discipelen knechten. Dan vrienden. En nu noemt hij hen broeders. Dat heeft de zaligmaker door de dood heen verworven. En nu deelt hij het ook uit. Hij schenkt het. Hij past het toe. Hij noemt ze zo. Hij deelt het uit en hij schaamt zich niet om hen broeders te noemen. Zo komt de opgestane levensvorst nog tot zijn kinderen, ook vanmiddag hier in Vriezenveen. Met zijn doorboorde handen zegt hij het, broeders, zusters. O, als wij dit beseffen, dan zullen wij het oppervlakkige gebruik van die woorden die ook in deze tijd zo vaak klinkt, nooit gebruiken. Hij noemt zijn kinderen broeders en hij heeft gezegd, ik ga heen tot mijn vader. En tot een broeder zegt hij ook tot uw vader. Ze zijn broeders, ik ga heen tot mijn vader en tot uw vader. Hij is de natuurlijke zoon van God. En zijn kinderen, dat zijn verloren Adamskinderen. Kinderen des toorns, zo zegt ons oude doopformulier. Maar door genade geadopteerde kinderen, aangenomen kinderen. Dat is de geestelijke adoptie. Hij noemt hen broeders. Hij heeft het betaald, volkomen betaald, volledig betaald door zijn bloedstorting. Hij heeft gezegd, ik ga heen tot mijn vader en uw vader. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Wat een weergaloze ontferming. En hij geeft die vrouwen daarom de opdracht. In vers 10. Boodschap mijn broeders dat zij heen gaan naar Galilea. En al daar zullen zij mij zien. Gemeente, hij houdt getrouw zijn woord. Dat zijn de laatste regel van Psalm 6 vers 9. Die bekende regels, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn geroep gehoord. Hij zal op mij smeken. Geen ding mij doen ontbreken. Maar het loopt over die laatste regel. Hij houdt getrouw zijn woord. Want hij had dit al beloofd. Dat lezen wij in Matthäus 26 vers 32. Toen ze op weg waren naar Gethsemane. Hij heeft gezegd: als ik zal opgestaan zijn, dan zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar ook dat waren ze vergeten. Maar hij, de grote herder der schapen, vergeet het niet. Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. Hij, de trouwe wachter Israëls, die sluimert niet. Hij wordt niet moede nog mat om dat te herhalen. Om dat weer te zeggen, om dat opnieuw te zeggen. Hij wil zichzelf openbaren. Daar in Galilea wil hij aan hen verschijnen. Niet in Jeruzalem. Maar in het verachte Galilea der heidenen. Daar wil hij ontmoeten. Daar zal hij hen voorgaan. Als de grote herder der schapen. En zijn schapen zullen hem volgen. Hij gaat voor de schapen uit naar Galilea. En daar zal hij hen ontmoeten. En daar in Galilea wil hij zichzelf ook aan zijn broeders openbaren. Net als die vrouwen. Wees gegroet. Wees verheugd. Zaligheid en vrees niet. Dat wil hij hen allemaal schenken. Ook dat heeft hij gezegd in dat bekende hoofdstuk Johannes 15. In die lange afscheidsrede vlak voor zijn dood heeft hij het gezegd. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u vervuld worden. Opdat mijn blijdschap in u blijven. Wat een verschil. Die onwankelbare trouw van de opgestane levensvorst tegen die ontrouw van zijn discipelen die hij nu broeders noemt. Kom gemeente, hoe is het met u vanmiddag? Ik hoop dat u niet boven deze discipelen uit zult kunnen komen. Want wees eens eerlijk, hoe vaak hebben wij, u, jij en ik, hoe vaak hebben wij de Heere niet vergeten en verlaten? Dagen zonder getal? Dan gaan wij ook vanmiddag met schuld naar huis. Dat we het moeten uitroepen met die tollenaar in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. Als wij dit evangelie van de gekruisigde en de opgestane zaligmaker mogen horen, maar ook als we dat verwerpen vanmiddag, als u daaraan voorbij leeft, als u hem niet kwijt bent, als u hem niet mist, als u niet om hem verlegen bent, als je maar doorgaat met zondigen, o bedenk dat de oordeelsnacht, de oordeelsdag en de eeuwigheid naderbij komt, veel dichterbij dan u, jij en ik denken. Bedrieg u toch niet voor die eindeloze eeuwigheid. Als je nog nooit je schuld en verlorenheid hebt ingeleefd, maar als je ook nog nooit de waardij en de noodzakelijkheid van deze opgestane levensvorst hebt mogen leren kennen. Dat hij de Christus der schriften is. De schoonste van alle mensenkinderen. De parel van grote waarde. Dan is het nog nooit werkelijk Goede Vrijdag voor je geweest. Dan is het nog nooit Pasen voor u geworden. O, dat de schrik des Heren u mocht bewegen tot het geloof. En daarom zegt hij ook vanmiddag: ontwaak gij die slaap en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Jong en oud, wat baat het een mens als hij de hele wereld gewint en schade leidt aan zijn ziel? O, deze wereld is niet één gedachte waard. Christus is meer waard dan 10.000 werelden. Jongeren, zou je nou zo'n koning niet willen hebben? Zou je nou die koning niet willen zoeken? Die zich ook vanmiddag bekend maakt in het gewaad van zijn woord. Die altijd trouw blijft, ondanks de ontrouw van zijn discipelen en de verloochening door Petrus en de schuld van al die discipelen, die als eerste zegt, boodschap mijn broederen. O Gods kinderen kunnen zichzelf zo tegenvallen en ze kunnen ook elkaar tegenvallen. Maar wij kunnen God nooit tegenvallen. Hij weet wat van zijn maaksel te wachten is. God valt je nooit tegen. Hij is betrouwbaar en waarachtig. Indien gij ontrouw zijt, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Het zal toch niet zo zijn dat u, dat jij op deze eerste paasdagmiddag onder de verkondiging van het woord, onder de verkondiging van die opgestane levensvorst, de prediking gehoord hebt, die hij geopenbaard heeft in zijn woord. Als hij zijn mond geopend heeft, ook vanmiddag, wees gegroet en vrees niet. Als we gehoord hebben van die vrouwen dat ze zo vol aanbidding neergevallen zijn op de knieën en zijn voeten aangegrepen hebben en hem aanbeden hebben in die ware geloofstoe-eigening, dan kan het toch niet zo zijn dat u doorleeft buiten God en zonder deze Christus. O, als u dit leven niet kent, roep dan toch als een arme verloren zondaar tot deze opgestane levensvorst. Ga uit tot hem met de koorden van de veroordeling om uw hals. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. O, wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En u, die hem hebt leren kennen, die naar hem hebt leren vragen, u die hem zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. U in uzelf vindt u niets anders dan schuld, zonde, dood en verderf en ongeloof. O, vraag dan toch aan hem, belijd het voor hem. Heere, als een schaap heb ik gedwaald in het rond, wat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ik ben een verloren schaap. Ik ben een afgedwaald schaap. Ik ben een dwalend schaap. Maar verblijd u toch door uw genade naar de grootheid van uw barmhartigheden. Gun leven aan mijn ziel, zo zal ik u loven. Want de opgestane levensvorst heeft door zijn bloed de toegang geopend tot de troon van zijn genade. U die hem mag kennen, die bij zoveel ogenblikken denkt nog eeuwig te zullen omkomen en van zijn aangezicht verstoten te worden. Maar hij heeft de volkomen losprijs betaald. Hij heeft de wet vervuld. Hij heeft de volmaakte gerechtigheid aangebracht. En de hitte van Gods gramschap is geblust. En hij is als de opgestane levensvorst getrouw aan zijn eigen woord. En de trouw van Christus hangt niet af van onze trouw. En de trouw van Christus kan niet ongedaan gemaakt worden door onze ontrouw. Het wordt nooit en ten nimmer teniet gedaan. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En hij heeft het ook vandaag betoond. Wees gegroet en vrees niet. Zo zal hij alle eer ontvangen. Als daar straks een schare zal zijn die niemand tellen kan. Als het lam staande als geslacht. Dat ze voor hem zullen buigen. En het zullen uitroepen. Gij zijt geslacht. En hebt ons goden gekocht met uw bloed. En uw naam moet eeuwig eer ontvangen. En hij zal hen wijden. Hij zal hun leidsman zijn. Tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Amen. Slotzang, gemeente, is uit Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 68. Gemeente hier in de kerk en thuis, bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heren. En wij beëindigen deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer.